goede avond. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn op deze achtste avond dat we bij elkaar komen. En we zijn in de loop van de tijd heel erg geïnteresseerd geraakt in het boek Daniël. We hebben ontdekt dat daar heel veel in zit wat ons aanspreekt en wat ons ook versterkt in ons geloof. Omdat we merken dat de dingen die daar opgeschreven zijn ook heel precies in vulling zijn gegaan. En het schept vertrouwen dat de andere dingen die nog in vulling moeten gaan, net zo betrouwbaar zijn. En vanavond wil Giselle gaan spreken over God regeert. En in dat zullen wij ervan vertrouwen dat dat voor ons weer een zegen zal zijn. Voordat we beginnen zullen we ons hoofd buigen voor een gebed. Almachtige God en liefdevolle Vader in de hemel, we zeggen u dank, Heer, voor deze dag. Dank dat wij hier in alle rust bij elkaar mogen komen om samen opnieuw uw woord te openen in het boek Daniël. Wil geven, Heer, dat u heilige geest ons daarin mag onderwijzen, dat wij mogen begrijpen wat uw boodschap is voor deze avond. Heer, dat u door alle dingen zegen en wij bidden het u in Jezus' naam.
En nu het woord geven aan jezelf. Goedenavond, mevrouw. Wij gaan vanavond kijken naar de twee rode draden in dit prachtig boek. We hebben het de afgelopen weken gehad over het boek van Daniël. We hebben samen gestudeerd, we hebben samen gekeken naar verhalen, samen gekeken naar profetieën. We hebben samen nagedacht over alles wat wij tegenkwamen. En ik wou vanavond enigszins een beetje alles tot één geheel breien. En de hoofdconclusie treffen we alle muziek. God regeert. Wij hebben in de afgelopen weken ook gekeken naar de persoon Daniël. En op een gegeven moment is het onomstotelijk geworden dat hij een bepaalde reputatie had gekregen in het Rijk. Zowel in Babylon als onder de Medeperzen had Daniël een reputatie opgebouwd. Een onomstotelijke naam had hij. Wilt u met mij meelezen in Daniël hoofdstuk 5? Vandaar treffen we een voorbeeld aan van zijn reputatie. Er staat namelijk, er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden woont, en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand en wijsheid, als de wijsheid der goden, gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnessar, uw vader, hij spreekt dus tot de zoon van Nebukadnessar, tot hoofd der geleerden, de leerden, Chaldeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader ook koning, omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand en uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt. Daniël was dus, zoals deze meneer de koning, de zoon van Nebukadnessar uitlegt, Daniël was dus de man aan wie de koning de naam de Belshazzar gegeven had. Laat dan nu deze Daniël weer roepen, als jij verdere uitlegging wil voor de situatie. En de situatie, weten wij, als wij eerder kijken in hoofdstuk 5, draait om een hand die scheen en schreef aan de man. Dan gaan wij daar verder naar kijken in de verdere lezingen die zullen worden gegeven in de toekomst. Dat wij zullen aanbieden in de derde studie over het boek Daniël. En daar hebben we het straks nog over. Maar even terug naar Daniëls reputatie. Hij was dus een man waarvan er werd gezegd dat de geest der heilige goden, wisten niet beter, maar wij weten het wel, dat de verstand, de verlichting, de wijsheid en die wijsheid, die goddelijke wijsheid van God zelf, de almachtige schepper. We treffen Daniëls reputatie nogmaals aan in hoofdstuk 6. En vers 5, en vooral het tweede deel ervan, en vers 6. Dus Daniël hoofdstuk 6, kijk mee, op pagina 774. Vandaar staat dat de mensen geen enkele grond voor een aanslag of iets verkeerd ondervinden in Daniël, omdat hij getrouw was. En er geen verduim of iets verkeerd bij hem gevonden werd. En toen zeiden deze mannen, wij zullen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. De enige manier waarop ze hem zouden kunnen checken, kunnen betrappen op iets dat misschien onwettig of verkeerd zou zijn geweest, was in die relatie die hij had met God. Is niet fantastisch? Dat er niets anders, geen enkele andere grond te vinden was. We lezen verder in hoofdstuk 6, vers 21. Daar staat dat toen de koning, Darius, nabij die kuil kwam waarin ze hem de avond tevoren hadden gegooid, dat hij naar Daniël toe riep met een echt bedrietige stem, een droeve stem. En dat de koning toen zei tegen Daniël, Daniël, zei hij, hé kerel, zei hij, hé beste vriend, nee. Hij zei, jij die dienaar bent van de levende God. Het was dus op zijn lijf geschreven, in zijn doen en zijn laten. Iedereen weet. Van koning tot aan dienaren wisten en begrepen en beseften dat Daniël een man van de Almachtige God was. Daniël die kwam oorspronkelijk uit Jeruzalem. Hij belandde in de werelden van Babylon oorspronkelijk onder Nebukadnezar en daarna heeft hij ook geleefd onder de koning van de Meden en de Persen. Hij was een jonge vent toen hij in ballingschap genomen werd. En we treffen hem aan op het eind in het boek als een oude man. Waarschijnlijk 70 jaar oud. Of hij nou jong was of ouder. Zijn reputatie, waar hij voor stond, wie hij aanbad, wie hij volgde, wie hij zag als de God, de enige God, was duidelijk. Maar het niet waar. We hebben in de afgelopen weken ook gekeken naar verhalen. Verhalen en profetieën. Verhalen waarbij het ging bijvoorbeeld over de keuzes van de jonge mannen, zoals Daniël en zijn vrienden, die ze dan verkozen om te eten volgens de wetten en de afspraken die ze hadden meegekregen van huis uit. We hebben verhalen gehoord zoals deze drie vrienden die ervoor hebben gekozen om God te blijven dienen, ondanks alle sociale druk om hen heen, om te buigen voor dat gouden beeld van de Nebukadnezar. Het is fantastisch dat wij nog meer verhalen aan hebben getroffen in de afgelopen weken. Die gingen over Daniël in de kuil, omdat hij weer nogmaals duidelijk heeft gezegd, ik zit aan en tot mijn God, ongeacht de nieuwe wetten en decreten in het land. We hebben zo ook de verhalen, het verhaal gelezen van Nebukadnezar, die zelf vertelt en zelf zegt hoe hij uiteindelijk tot het besef kwam dat de God van Daniël inderdaad ook zijn God was. We hebben in de afgelopen tijd ook gekeken naar profetieën, nietwaar? Soms ging dat minder vlot dan anders. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Maar uiteindelijk hebben wij niet alleen gekeken naar de aangezichten en de visioenen die Daniël heeft gehad. We hebben niet alleen geluisterd naar de uitleg ervan. Maar we hebben ook over na mogen denken over de betekenissen van de vele profetieën die wij hebben doorgenomen. Het feit dat de hele geschiedenis van de mensheid We hebben de oudheidrijken de revue zijn gepasseerd. Waarbij we steeds weer aangemoedigd zijn geweest om te beseffen en te erkennen dat de wereldgeschiedenis niet zomaar een verhaal is. Maar dat de God waar Daniel voor stond en waar Daniel over vertelt hier in de Bijbel, dat die God toen al in de tijd van Daniel, en daar hebben we het over ruim twee eeuwen geleden, of meer dan twee eeuwen geleden, duidelijk heeft aangegeven wat er te gebeuren zal. Wat er zal gaan geschieden. Waardoor er uiteindelijk een beeld is ontstaan en het vertrouwen in ons kan ontstaan dat wij deze God kunnen vertrouwen op de woord. Zoals ik zei in mijn inleiding, wil ik twee rode draden aanhalen in het boek met jullie vanavond. Ten eerste, het feit dat wij Gods aanwezigheid lezen, treffen, vinden in het boek van Daniel. En de getuigenissen van Gods aanwezigheid zien en treffen en proeven in het boek van Daniel. Kijk je met me mee? Laten we gaan naar Daniel hoofdstuk 1. Je treft het op pagina 767. Als je de cijfers heeft die liggen op de schoenen. Daniel hoofdstuk 1, vers 2 en vers 9. Daar treffen we de volgende dingen. De staat en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht. In de macht van 20 meter. Benevens een deel van het gerei van het huis van God. En hij bracht ze naar het land Sinja. Dus dit is wat net bracht dus. Het God naar het land Sinja. In de tempel van de God. En het gerei bracht hij het stadje in de stadkamer van de God. Wij treffen aan dus dat er al heel gauw de aanwezigheid van God te proeven is. Niet te ontkennen is. In het verhaal van Daniel. Wij zien en horen duidelijk dat er hier staat dat God Jojakim in de handen heeft gelegd van Nebukadnezar. Zo ook zien wij dat er in vers 9 staat dat God Daniel kunst en barmhartigheid schonk. Een actieve actie van de Heer, waarbij Daniel dus en goed contact en rapport van hebben bij de overste van de hovelingen toen hij ging staan voor de keuze om de spijtwetten van de Heer te volgen. Ik geef u nog een voorbeeld. In Daniel hoofdstuk 2, en dat zeggen we aan op pagina 768, vers 19, daar staat op. Er staat, toen werd de verborgenheid aan Daniel in de nacht gezicht geopenbaard. Er was dus een situatie ontstaan waarbij hij net aan een droom had gehad. En waarbij hij dus uitleg wou, niet alleen van wat hij had gedroomd, maar om wat het betekende. En dat toen in vers 19 aangehaald wordt dat het toen de verborgenheid aan Daniel geopenbaard werd. En dat meteen daarop Daniel de God des hemels loosde. Dat betekent dus dat hij niet de antwoorden heeft gekregen van iemand anders. Je bedankt en je looft degene die jou dat heeft getoond wat je zag. En zo weten wij dus dat Daniel de overtuiging had dat hij die openbaring had gekregen van God, de God der hemelen. Zo ook in vers 28, daar staat, maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de komende dagen geschieden zal. En toen gaat hij over naar het uitleggen van de dood. Er is dus een actieve aanwezigheid van God in deze partij, in deze kerk. Het is niet te ontkennen dat hij er is en dat hij wat doet. Het is niet zo dat hij gewoon op een schilderij aan de muur hangt en alles toeziet. Nee, hij bemoeit zich ook met de zaken die er gebeuren. Zo ook in vers 45 van hoofdstuk 2. En als je meer wil lezen in de Bijbel, dan kunt u kijken op pagina 279. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden, een steen van de berg los te kraken en het ijzeren, koperen, het leem, het zilver en goud te blijven. De grote God heeft de koning bekendgemaakt, weer een bevestiging van het feit dat het niet zomaar uit de lucht kwam vallen, maar dat God de steen is die ervoor heeft gezorgd dat de droom van deze kabinet waarachtig was en dat de uitleg ervan betrouwbaar was. Laten we met mij verder naar hoofdstuk 4. Want in Daniel hoofdstuk 4 proeven we de aanwezigheid van God weer. Nogmaals treffen we hem aan in versen 21 en 22. Kijk u mee. Ik begin halverwege vers 21. Welk loon schoon en welk vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierde zelfhuizen en de welk stakken het geboomte van de hemel legde, dat zij zijn, o koning. Daniel is aan het uitleggen aan de kabinetten wat hij had gedroomd. De tweede droom van de kabinetten. Een droom waarin hij, volgens Daniel, degene was die daar als een gedierte en als een boom zou eindigen. Gij bent het, o koning, die groot en sterk bent geworden. Mijn grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt en die heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Wij zien het ook in Daniel hoofdstuk 5, vers 18 tot en met 21. O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader in Kabinetta koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit gevonden. En ten gevolge van de grootheid die hij hem geschonken had, leefden alle volken, naties en talen voor hem in vrees en wezen. Wie hij wilde, doodde hij. En wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij. En wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhit en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van de koninklijke troon gestoten en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van de dieren gelijk. En bij de wilde ezel was hij verblijf laat. Men gaf de man gras te eten. We hebben het dus een net al, hè. Men gaf de man gras te eten, net als aan de munderen, en door de zouden hemende werd zijn lichaam bevochten. Totdat hij erkende dat God de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Ik heb een kleine vraag aan u. Heeft u ook God opgemerkt vandaag? Heeft u ook zijn aanwezigheid gezien? Bent u hem ook tegengekomen in de verhalen? Direct of indirect? Waarbij hij zelf schenkt, of misschien een engel stuurt? Waarbij hij zelf openbaart, of aan een engel vraagt om duidelijk te maken wat er nou precies is gezien in de visioenen? Laten we gaan kijken naar de gezegd. Want de aanwezigheid van God hebben we denk ik ondertussen wel geweest. Dat God er was en dat hij actief was deed in het boek van Daniel, dat. Maar of de mensen dat ook hebben gemerkt onderheen, laat het bekijken. We gaan weer terug naar Daniel hoofdstuk 2, als u die ergens. Vers 20 tot en met 23. Daniel liep aan en zei, geprezen zijn de naam God van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hem behoort de wijsheid en de kracht. Hij zocht veranderde tijden en stonden. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij, God dus, openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. Hij weet wat het duister is en het licht woont bij hem. U, o God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat gij mij, Daniel, wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben. Daar zij ons immers de zaak van de koning is bekend. Het is een ware getuigenis, denk ik, van het feit dat niet alleen actie is ondernomen door God, maar ook erkenning is geweest, in dit geval bij Daniel, van het feit dat hij er was en dat hij wat heeft gedaan. Is dat niet waar een getuigenis eigenlijk om draait? Is dat niet wat wij ook ervaren in onze eigen handel en wandel, dat als wij God proeven en ervaren dat wij een vriend of een vriendin, onze echtgenoot of onze ouders bellen en zeggen, hé, hey, ik heb je wat te vertellen, God heeft dit en zo gedaan, heeft mij ondersteund, heeft mij geholpen, ik heb hem gezien. Zo ook in Daniel hoofdstuk 2. Treffen we aan dat er nog een getuigenis kwam. En dan wel van de koning in zegt. Hij zegt tegen Daniel. Neem dat met. Gaf Daniel zijn antwoord. In waarheid. Uw God is de God der koningen. En de Heer der koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom heb zij deze verborgenheden kunnen openbaren. Aan mij. Dat is aan mij wat ik doe. Wauw. Een getuigenis van een man waarvan wij nu, mede door deze lezingen en mede door de studietijd samen, weten dat hij toen nog niet echt helemaal besefte wie deze van was. Dat zegt een beetje van door. Nadat de rijk goed en wel stond en hij dus die 7 jaar ervaring heeft gehad, buiten in hetzelfde gras etende. Maar ondanks het feit dat hij die relatie met God nog niet helemaal had, heeft hij wel van hem gezegd. Heeft hij wel verteld dat hij erkende en besefte wat hij heeft gedaan. We zien het weer, dit keer in hoofdstuk 3, dat hij niet altijd al weer getuigd over God. En wat God niet heeft gedaan op dat moment, op die dag, nadat zijn 3 onderdanen het verstikt hadden om te buigen voor dat gouden beeld van hem. Nebuchadnezzar hief aan en zei, geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd. Die zich op hem hebben verlaten, het bevel de koning hebben overtreden en de lichamen vrijgegeven, omdat zij geen enkele God willen heen of hem willen dat hij een stuk heeft. Zoals ik heb gezegd, hij wist nog hard niet wat er allemaal zou gaan gebeuren, hij had nog niet helemaal een benul, hij had eerst dus die visioenen openbaar gekregen door Daniel en nu heeft hij eigenlijk, zoals het staat in ons gezien, een wezen gezien als een godenzoon. Hij zag met zijn eigen ogen dat er meer was en dat die God waar deze 3 jongens hun geloof hadden gevestigd, waarachtig was en aanwezig was. De treffers hebben de treffer weer aan in de dagelijks bestuur als we daar gaan kijken naar de treffers. En wij, ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar hij vertelt het zelf, hè, dat hoofdstuk. Hij vertelt zelf dat verhaal. Eigenlijk is het een hele hoofdstuk getuigenis van God. Maar hier in vers 31 tot en met 34 is hier een beetje ingekort. Waar ze zegt, dat staat, het koningschap is van u geweten, men vertoont u uit de gemeenschap der mensen, hè, zoals we net hadden gelezen, zodat dus hij zou erkennen dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan die heiligen. Dat hadden we zojuist ook gelezen, dat de allerhoogste aanwezig is als het gaat om wie jullie die macht hebben. En wij zien dat in het kapitel dat we zelf in ons plezier, dat op datzelfde ogenblik het woord dat aan hem gegeven was in de verleden. En hij vertelt daarna verder. Maar na afloop van de gestelde tijd, van die 7 jaar, sloeg ik in het kapitel mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de allerhoogste en noemde en verheerlijkte ik. Eeuwig leven is, omdat zijn heerschappij een eeuwig heerschappij is en zijn koningschap van slag tot slag. Hij had eindelijk helemaal door en hij voelde zich af. En wat doe ik daar? Daniel voor succes. Er is nog een getuigenis aan die ik even met u wou delen. Vers 27 en 28 vraagt hij erover. En als u het mee gaat lezen op pagina 773, dan is dat heel erg fijn. Er staat namelijk dat het bevel gegeven wordt dat men een hele machtgebied van zijn koninkrijk voor het God van Daniel zal breken en bezen. Wie is dat nou weer gezegd? Weet je dat nog? Wat er was gebeurd in het strafgevolg in het verhaal? Wie heeft gezegd dat hij, dat deze God van Daniel, de levende God is, die blijft in de eeuwigheid, waarvan zijn koningschap onverwerpelijk is en zijn heerschappij tot het einde duurt? Wie heeft gezegd dat God bevrijdt en redt en doet en tekenen en wonderen in hemel en op aarde? Wie is deze persoon die zegt dat hij die Daniel uit de macht zijn leven heeft gebracht? Weet je dat? Nog een koning waarbij het lichtje eindelijk is gaan branden, of niet? Fantastisch! Deze vraag aan u. Zijn er nog meer getuigenissen van Gods aanwezigheid, van zijn eerlijkheid, van zijn trouw, van zijn liefde, van zijn macht? Bent u ze tegengekomen in het boek van Daniel? Geen conclusie waar wij ook kunnen, dat het ook gebeurd is, dat zou ik niet komen. God regeert. Hij is degene die onze geschiedenis, net zoals de geschiedenis van Daniel, net zoals de geschiedenis van Nebuchadnezzar, net zoals het levensverhaal van Darius, net zoals die van Shadrach, Meshach en Abednego in zijn handen. Er staat namelijk in Daniel dat de 7:7 is een prachtig vers. Een vers die ik hoop dat u mee zal nemen in het overwegen of je komt naar de vervolgde lezingen. Want wij gaan verder kijken, wij gaan verder zoeken naar de aanwezigheid van God in het boek van Daniel. En we gaan verder kijken en zoeken naar die getuigenissen. Want die zijn er. En het koningschap staat er in Daniel 7, vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen, de allerhoogste. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Weet je nog dat wij een paar keer een slide hebben gehad op het scherm van die prachtige berg? Die nadat het beeld met het steen compleet ontstoten wordt, op die berg het eeuwig koninkrijk van God. Compleet en eeuwig koninkrijk van God. Dat is dan. Dus wat de toekomst is in de gemeente. Het is prachtig. Het is prachtig om de bevestiging met elkaar te kunnen hebben dat het boek van Daniël gegrondvest is op waarheid, op openbaring, op trouw, op liefde, op aanwezigheid van de allergrootste, allermachtigste God. Die ons belooft dat er een eeuwig strijd komt. Die ons aanmoedigt om erbij te horen. En de kracht is niet alleen dat het komen zal. Nee. Het is nog mooier te weten, nog fijner te weten dat wij nu al baat kunnen hebben bij die belofte. Daar doen we het voor. Het is niet alleen zo'n beetje een investering in je pensioen van over 20 jaar of 30 jaar of een hele tijd. Nee. Vanaf vandaag kunnen wij hier wat mee. En ik weet niet of uw geloof door is gesterkt, maar de mijne is er door gesterkt. Door het leven, door het ervaren en zien en proeven van hoe hij duidelijk heeft gemaakt, hoe hij God duidelijk heeft gemaakt dat hij er is. En dat hij praat, en dat hij schenkt, en dat hij helpt, en dat hij ondersteunt. En dat hij laat zien dat hij de regie heeft. Ziet mij. En ik hoop u ook dat het besef dat wij hoop hebben, nu, vandaag, morgen, maar vooral vanaf vandaag, ik heb een paar jaar geleden toen wij naar Engeland gingen met mijn eerste koorervaring, niet dat ik kan zingen hoor, maar dat heb ik u wel aangevraagd. Zijn we met een groep jonge lui naar Engeland gegaan. En dat was in 1998. En toen hadden wij de zondag vrij, nadat wij zaterdag de dienst hadden volgestongen en de avond volgestongen met het concert in Greenwich Church in Londen. Hadden we de zondag vrij en mijn beste vriendin, die toen net als ik zoekende was, puzzelende was in de Bijbel, die had laten we gaan naar Faith Gallery. En we zijn toen naar Faith Gallery gegaan, niet Faith Modern, maar Faith Gallery. En daar heb je een hele collectie aan impressionistische schilderen. Monet, Hansen. Ze hangen een paar van God. En ze hangen wat van het piek. En ze hadden een zaal dat helemaal gewijd was aan de connectie die wij hadden in en uit hadden van de dichter William Blake. Want het schijnt dat William Blake niet alleen prachtig kon dichten, maar ook prachtig kon schilderen. En een van zijn meest inspirerende bronnen, grote inspiratiebronnen was dit. Hij leeft hieruit zoveel verhalen enigszins geprobeerd te zetten op canvas, waaronder wiskunde. En hij heeft het genoemd, een hele lange titel, zeer overduidelijke schilderijen, misschien is het zo'n Engels spreekwoord, maar een allegory for the Bible, heet hij. Een metafoor voor de Bijbel. En ja, als je dit vergelijkt met een echte schilderij, natuurlijk, maar een flinke verbeelding van, maar het gaat mij om het volgende. Als je het echt ziet, dan merk je dat er straffen zijn en dat er een duidelijk verschil is tussen de mensen die dichtbij de Bijbel zijn en zij die er nog niet zijn. Dat kun je nu niet zo goed zien, maar als je daar staat van het schilderij, is eigenlijk een beetje langer gerecht schilderij, dan zie je dat heel duidelijk. En er stond een kleine beschrijving bij, de brilliant belief van mening was dat als je het woord, als je de Bijbel bestudeerde, dat je daaruit licht kon putten. En dat je daar, en als je dat dan ziet vergeleken met deze dame en met deze mensen, zij is even fel belicht als deze mensen die er nog naar kijken en er mee bezig zijn. Dat het een beetje een idee was van hem, dat als je ermee aangestoken wordt, hè, een beetje aangestoken wordt, dat je dat met je meedraagt. Als je leeft, daar waar je een accept, dat je dat dan een mening krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook onze ervaring kan zijn met het boek van daar. Komt ook voor, hè, in de Bijbel. Als wij nu na gaan denken over alles wat wij hebben doorgelezen met elkaar, over de prachtkoek, over God en zijn aanwezigheid en hoe mensen dat voor hebben ervaren en wat ze erover hebben gezegd, over de belofte dat hij de regie heeft in zijn handen, dan kunnen wij ook wanneer wij het lezen, het licht ervaren, die hoop ervaren, en als wij ermee het even neerleggen en verder gaan in ons leven, dan kunnen we die hoop met ons meedragen. Dan blijft het niet alleen bij een eenmalige ervaring. Je neemt het mee in wat je doet, waar je gaat, wat je zegt, hoe je dingen ervaart. Ik heb een passage gelezen uit een boek van Ellen White. En daar staat, vrij vertaald, hè? En ik boek vanuit een boekje vertaald, maar daar staat vrij vertaald. Wanneer de boeken van Daniel en Openbaring beter worden begrepen, hoe meer wij snappen, hè? Hoe meer we begrijpen, kunnen gelovigen een compleet andere geloofservaring hebben. Ze kunnen zo een kleine glimp opvangen van de open poorten van de hemel, waardoor hart en verstand aangemoedigd kunnen worden om het karakter te ontwikkelen dat nodig is om de zegen te bevatten, te snappen, te ketten, te begrijpen die gegeven zal worden aan zij die een puur hart. Toen ik dit las van haar, toen dacht ik meteen aan de liefde. Als wij het woord blijven bestuderen, we hebben het nu gedaan een paar weken met elkaar, als wij het woord blijven bestuderen, als wij doorgaan met het begrijpen van wat er nog allemaal nog meer verteld wordt in het boek van Daniel, en wat er nog verder te vinden is in de Bijbel, dan kunnen wij steeds meer bevatten en snappen van de belofte die van God is. En daarom wil ik u uitnodigen, als u meer wil weten over God, als u meer wil weten over God, als u steeds wat meer wil zien van die open poorten van de hemel, wil ik u uitnodigen om door te gaan met de studietijd die wij samen met u zullen hebben. Wij zullen hier zijn op deze 7/21. En we hopen dat u het dan doet. Dankjewel, Gisel. Dankjewel voor deze mooie, bemoedigende woorden. Heel fijn. Ik hoop dat jullie ook allemaal bemoedigd zijn door dingen die naar voren zijn gebracht hier met Daniel. Maar zijn er misschien nog vragen? Ja?
Ik ben heel sterk. Als je waarom Daniel op een gegeven moment zo gehaat was. Dat zei ik het. Dat was gegeven door de oude wijzen van Babel.
Ja.
En dan is er met een andere koning. En dan zullen we ook nog even hier een vak zetten. Zullen we nou eens even dat vinden van ons? Als die opvoerdraaier als daar opgekrapt is, uiteindelijk, wat gebeurt er? We moeten in die kerel gegooien. We hebben de bodem nog niet bereikt, dat is oor aan aangekomen. Maar het is steeds dat ik alleen de molen in gooi, maar ook de vrouwen en de kinderen.
Ja.
Dat is niet uit.
Ik vind dat onbegrijpelijk.
Maar dat is de dag, dat is de trend van hoe de toekomst was.
Nou, ik begrijp dat het voor nu. Kijken we met onze huidige samenleving dat het moeilijk lijkt om een heel gezin te straffen voor iets dat één persoon in het gezin doet of waar het voor staat. Maar als we bedenken dat vooral als het gaat om geloof en overtuiging, als het gaat om gedachtegoed, en waarden en normen. Deze leiders waar u het over heeft, die hadden duidelijk in hun omgeving een invloed. Die hadden een aanwezigheid. En met die invloed komt natuurlijk dat de mensen die om hun heen zijn waarschijnlijk hetzelfde dachten. En hetzelfde, en ook waarschijnlijk op dezelfde manier teken tegen Daniel en dus ook tegen God. Het is moeilijk om het te bevatten omdat je dat nu nooit zo zou doen. Maar ik kan me wel enigszins voorstellen dat ze dan zoiets hebben gehad van weet je, als hij er zo over denkt, dan denkt de gezin er ook zo over. En aangezien wij nu zeggen van dit willen we niet, wij willen als, ik wil als koning deze mensen niet aan de hof, dat ik het dan helemaal echt een lijn moet trekken. Kracht, cru, hard. Maar ik denk dat misschien de achterliggende gedachte is.
Dat kan
eventueel
zijn. Ik denk dat het ook eventueel nog
is. Ja. Ja, de theorie is. Ja, de theorie is. Zijn er nog andere vragen? Ik zie ook meer die dat ik voor dat ik
Niet zo heel blij, maar ik denk dat het ook wel.
Ja. Dan willen we vanavond gaan afsluiten. Zullen we dan nog een gesprek ontspreken?
Zeker, dus ontsluiten.
Almachtige God, liefdevolle Vader in de hemel, keer we dan onder de indruk van Daniel en van de prachtige manier waarop dit tot ons spreekt door dit boek. En hier, we hebben nog maar het topje van de ijsberg gezien. We hebben nog maar net de oppervlakte aangeraakt. We weten dat ook in dit boek nog veel meer te ontdekken valt, nog veel meer te bestuderen valt, nog veel meer waardoor we nog dichter bij u mogen komen. Zoals we gezien hebben op het schilderij van ons, ook wij heel dicht bij u mogen komen, zodat wij dat ook mogen uitdragen naar anderen toe. En hier is ook graag bij uw tekenen, ook in de volgrekening, dat we ook daar bij getekend mogen zijn met uw diepe inzicht in uw woord. We bidden u hier om ons dan volgende keer bij elkaar te brengen in deze naam.